Stenders en Blokhuis en Duke presenteren de tapes.
De tapes. Jean-Paul van Sounds, Leo Blokhuis van de wereld.
Van de wereld en Rob Stenders van het universum.
Dat is een goed trio. Ja. Hallo, we gaan het hebben over AC/DC. Want als ik mij niet vergis, dat doe ik niet. Want ik heb mij net keurig netjes ingelezen. Heb jij Jean-Paul weer mogen praten met de levende legende Angus Young van AC/DC?
Ja, het legendetje, hè? Levens Melgen, ja, Angus Young. Dat is ongelooflijk, die man. Die meestal als je hem interviewde, dan zei hij niet, dan zat hij erbij. Alleen nu moest hij wel praten.
Hij is de man.
Want ik had hem één op één.
Ja, want broertje Malcolm is dood.
Ja.
En de Highway to Hell, zullen we maar zeggen.
Ik wil even een stukje horen, hoor, okay. Dat we weten waar we het over hebben.
Oké.
Ask him nothing, leave me be. Take your
Even, ja. Je moet er een beetje zin in krijgen, vind je niet? Gewoon, hier krijg je zin van.
Ja. Ja, heb jij in jongere jaren ook met je schoolpakje staan te playbacken op dit AC/DC Highway to Hell?
Dit was, zul je misschien een beetje kunnen voorstellen, dit precies
bij jou,
nummer was een beetje een
Blokhuis.
Nummertje bij ons. Ja. Maar ik vond het wel altijd een te gekke band. Maar ik moest een beetje uitkijken wat ik hardop zette. En Highway to Hell heb ik eigenlijk als album, als vinyl nooit in huis durven halen. Toch een angst dat er iemand bij het zeldzame schoonmaakbeurt van mijn kamer daar toch toch de fik in zou steken.
Was dat ook AC/DC? Was dat ook Malcolm toen al die mensen die platen terug gingen draaien omdat er een duivelse boodschap in zat?
Ja,
dat hij onze Highway to Hell, hou op front, wil je het hebben? Weet je, het staat, ja, hoef je echt niet voor terug te draaien.
Nee, maar goed, we hebben het over AC/DC en Jean-Paul heeft de one and only Angus Young gesproken.
Ja.
Nieuwe plaat, Power Up, een verrassende plaat, toch?
Nou, het is verdomd goede plaat zelfs. Hè. Ik heb mezelf een paar weken geleden al gehoord en de recensies stromen nu binnen. De plaat komt morgen uit, op de vrijdag. En ja, het is, weet je, niemand had verwacht dat AC/DC dit zou overleven. Hè. Wat je net vertelde, Malcolm Young overleed. Hè, de man die samen met zijn broer Angus alle AC/DC liedjes schreef. En schrijft. En een zanger die een paar jaar geleden gehoorproblemen had. Hè, toen uiteindelijk Axl Rose van Guns N' Roses hem verving tijdens het laatste deel van de tour. Dus niemand gaf nog een stuiver.
Daar was hij kwaad over toch ook? Dat hij werd vervangen door Axl Rose?
Ja, Brian was er niet blij mee. En een beetje begrijpelijk. Hè. Ik bedoel, die tour moest natuurlijk door. Want AC/DC toert niet in het clubcircuit, maar gewoon in stadions. En ja, hè, dus er zat eigenlijk weinig op dan een vervanger aan te nemen.
Mm-hmm.
Overigens deed Axl het erg goed. Ik heb het in België gezien en het was wel raak wat hij deed.
Ja.
Maar Brian was niet gelukkig. Maar zijn gehoorproblemen waren zodanig ernstig dat hij gewoon eigenlijk niet meer kon zingen.
Maar is dat opgelost dan nu?
Als je deze plaat hoort,
ja, is het opgelost.
Dan dan is het helemaal opgelost. En die
buisjes
eigenlijk. Ja, niemand wist eigenlijk dat de band überhaupt nog nummers ging opnemen. Zeker na het overlijden van Malcolm Young leek het gedaan met de band. Maar dat druppelde al wel wat nieuws over dat ze in Vancouver toch weer met Brandon O'Brien, de producer die ook Pearl Jam heeft gedaan, toch weer in de studio zaten. En zie daar, een paar weken geleden kwam in één keer de nieuwe single werd gepresenteerd. Het nummer Shot in the Dark.
Ja. Mm-hmm.
En ja, het was gewoon classic AC/DC meteen.
Ja. Zullen we die ook maar even laten horen dan?
Ik denk wel.
Ja, kunnen we doen.
Die hebben wij, want die hebben wij ook.
Ja. Ik heb eerlijk gezegd het hele album al, maar dat mag nog niet. Hè? Over...
Nee.
Oké.
Yeah.
wat ik wel goed vind aan die AC/DC tracks is, je gaat ze gelijk keihard meezingen.
Ik vind het ook wel, ik vind het ook wel knap. Hoe lang bestaat deze band? Zo lang maken ze eigenlijk al...
1973, de eerste plaat. Dus dat is bijna 50 jaar.
Ja. We vertellen al 50 jaar hetzelfde verhaal. Maar er is niemand die iets zo leuk kan vertellen als wij. Heb ik in Sounds gelezen.
Maar dat is het ook. Hè. En je grappig is dat de song op deze plaat... Ik werk even naar de eerste quote van Angus toe. Ja. Al die liedjes zijn dus geschreven nog met Malcolm.
Ja.
De eerste keer dat ik ze interviewde, jaren geleden in Engeland... toen zaten ze met z'n tweeën naast elkaar. Een soort Beavis en Butthead. Eén in een kort broekje, de ander in een versleten spijkerbroek. en een shirt met een gaten erin. Terwijl een man toch pakweg 200-300 miljoen op de bankrekening hebben staan. En ik zei, wat doe je dan tussendoor als je niet toert en niet in de studio zit? Nou, dan zitten we met z'n tweeën in de garage. Zitten we riffs te verzingen.
Ja.
Maar dat is dus echt zo. Betekent dus dat er gewoon talloze riffs en songideeën gewoon klaar lagen.
Ja.
En waarmee uiteindelijk Angus aan de slag is gegaan.
Hoe lang is het geleden dat zijn boer is overleden, Malcolm?
Volgens mij 2017 is hij overleden. Maar dat moet ik even checken.
Ja.
Volgens mij 3 jaar geleden is hij overleden. En hij dementeerde. Hij was ook al vervangen door zijn neef Steve Jong.
Ja. 2017 inderdaad. 18 november.
Ja. Klopt.
Het is echt precies 3 jaar geleden.
Ja.
Steve Jong had hem een paar jaar daarvoor al vervangen, zeg maar, voor de live optredens.
Ja.
Bleef al in de Jong family, zeg maar. En hij speelt ook op identieke manier. Maar blijkbaar heeft Angus nog genoeg gevonden om dit toch wel erg sterke album power-up te kunnen maken.
Zullen we even luisteren naar... we gaan even luisteren, ja. Angus.
Oh yeah, well a lot of those ideas that, you know, that I had were, you know, I pretty much knew that they, you know, that they would work well because... These were, you know, tracks that me and him had put together for the years, and a lot of them were, you know, we had marked off. These are AC/DC songs, so we knew that, you know, in future we had plenty of material, you know, that we could, you know, use whenever we did go into the studio.
Yeah.
And that was always how a lot of how we worked. I mean, I'd always, the two of us had separated what we thought would be, you know, the AC/DC tracks, you know, for, yeah. especially for when we came to make albums. We always liked that approach because we always felt, you know, well, whenever you came to do an album, we didn't want to have ourselves put under pressure.
Yeah.
A lot going, well, what material have you got? Ik
was een klein beetje afgeleid door Hack Junior die daar voorbij scheurde, of niet?
Ja, dat is het nadeel al heel lief thuis, hè?
Ik dacht dat het jong was, maar...
want dit is ook wel grappig, want Angus Young die woont in Aalten.
Ja.
Maar...
Hij heeft een geweldig huis in Aalten waar hij
terug
om 1, misschien 2 weken per jaar
pivakeert.
Ja? Ja. En voor de rest heeft hij een geweldig huis op een eilandje voor de kust bij Sydney. Dus ach ja. Hè?
Dus je hebt hem gebeld terwijl je in Australië zat?
Yes. Ja,
precies. Ja. Nee, dat we even begrijpen dat het telefonisch is.
Ja. Klopt.
Ze zijn... dat is waar, Jans. Dat je misschien wel even in een bijhuisje kunnen zitten. Ja,
ik heb de laatste jaren vaak in. Een keer in Berlijn, een keer in Engeland, een keer in Amerika. En weet je, het is altijd een heel circus rondom AC/DC. Het is natuurlijk toch een van de grootste rockbands ter wereld. En dat valt altijd niet mee om AC/DC te interviewen. Alleen ja, je hoort het. Het is geen hele vlotte praten. Maar ja, hij vertelt het wel. En hij stelt ook in een volgende quote over. Wat natuurlijk belangrijk is als je dit album luistert. Het is bijna de volledige originele line-up. Althans, de originele Back in Black line-up.
Ja.
Van AC/DC. Die gewoon nog weer helemaal compleet is. Ook met de drummer Phil Rudd.
Ja.
En dat is toch wel bijzonder.
Ja, voordat we... Gaat hij daar iets over vertellen? Want ik ben nieuwsgierig naar die Phil Rudd. Want die heeft dan nogal wat op zijn kerfstok.
Ja.
Dat is toch niet helemaal goed gegaan. Waar werd hij ook allemaal niet van beschuldigd, joh?
Nou ja, over volgens mij handel in verdovende middelen. Het opzetten van een huurmoord. Wat achteraf trouwens overigens helemaal niet waar bleek te zijn. Hij zou een hitcher hebben ingehuurd om iemand om te leggen. Dat bleek gelukkig onzin te zijn. Ja. Hij is toen een tijdje vervangen door Chris Slade, die grote kale drummer die we nog wel kennen. Maar hij is toch weer terug. En dat is wel erg belangrijk. Want ja, ik bedoel, de zang is belangrijk, het gitaarwerk. Maar de AC/DC groove, dat is toch iets wat zo bij die band past. En die Cliff Williams op bas en Till Roth op drums is toch wel zeg maar de backbone van AC/DC.
Okay, so we've listened to Angus.
Yeah, it was very good because that everyone wanted to be on board and to be and was eager to to participate on the album. So it was, and you could tell when we got to the studio, everyone was joking again, and so we all had it was a good vibe.
Zat daar oud zeer eigenlijk op veel plekken tussen die mannen?
Nou weet je, het lijkt me niet, het zijn niet het type de mensen die daar echt mee bezig zijn. Mm-hmm. Het klinkt een beetje lullig, het zijn vrij simpele jongens.
Ja.
Recht voor zijn raap, gitaar maken, rock niet. En ik zie, het is geen band van intriges en dat soort zaken. En zo zitten ze niet in elkaar. Het is gewoon rock till you drop, zeg maar.
Ja.
En daarom zijn ze zijn natuurlijk doorgegaan in 1980 toen Bon Scott overleed. De man die in de eerste nummer dat we draaiden, Highway to Hell. Dat was de laatste plaat die hij maakte.
Ja.
En toen maakten ze in 3 maanden tijd maakten ze het album Back in Black op een Caribisch eiland. En dat is uiteindelijk volgens mij het derde best verkochte album aller tijden geworden.
Ja.
Meer dan 40 miljoen exemplaren. Dus wat dat betreft zit het in die band wel om heel snel zich te herpakken en weer vooruit te kijken.
Ja. Nou, de zanger van toen lijkt toch ook wel op de zanger van nu. Bon en niet?
Scott.
Ja, er is een soort tweestrijd altijd. De oude AC/DC. Ik was erg fan van Bon Scott. Ook manieren, zijn een beetje swaggerachtige manier van zingen.
Ja.
Dat vond ik altijd geweldig. Zeker op een plaat als Power Age en Let It Be Rock. En Brian was meer een schreeuwende zanger. Mm-hmm. Toen hij met Back in Black uitkwam. Ja, was de wereld was versteld. Van, ja, natuurlijk ook een schreeuwende zanger, maar met veel meer power en meer een hardrock zanger.
Mm-hmm.
En ik bedoel, die transitie is uiteindelijk zeer succesvol gebleken.
Ja.
Maar je zal altijd AC/DC's fans die altijd teruggrijpen naar het werk met Bon Scott. Hè? Dat blijf je toch houden.
Ik vind het echt een veel fijnere. En iets, hij heeft inderdaad, jij zegt swagger, hij heeft, ik zou bijna zeggen, ja, het klinkt een beetje stom in dit verband, maar bijna soul of zo, als je dat vergelijkt
Nou, een beetje wat Mick Jagger ook heeft. Hè? Die heb jij pas gesproken, wat Mick Jagger heeft. Die heeft dat dus ook, hè? Ja. Die is een beetje wat lossiger, zeg maar.
Ja, niet zomaar te vervangen, maar goed, hij was dood, dus er moest wat. En volgens mij zeiden de ouders of de vader van Bon Scott, die zei, jongens, jullie gaan toch wel verder op de begrafenis, geloof ik. Hè? Dus, je vindt toch wel iemand die ook kan zingen? Kom op, zeg.
Zullen we dan eventjes back in Black gewoon voor de grap erbij zetten?
Ja,
of zeggen jullie dat dan straks? Hopsa. Verzoeknummers, dit is de titeltrack, maar het kan nog een andere zijn. Was er voor het eerst, maar hij was ook Back in Black.
Ja, het leuke is het leuke detail aan. Hè? Back in Black kwam in eind juli 1980 uit. Het grappige is dat in die tijd Angus Young net de Nederlandse Ellie leerde kennen, die nog steeds zijn vrouw is trouwens.
Mm-hmm.
En ze wilde om die nieuwe zanger even uitproberen live, want ze had die plaat opgenomen, van toch een aantal try-outs doen. En toen kwamen ze terecht, jawel, in het Turfschip in Breda,
mm-hmm,
en in een zaaltje in Wateringen. En daar hebben ze dus begin juli hebben ze dus twee optredens gedaan in Nederland. Ja.
En nu ga je niet zeggen dat jij daarbij was, hè?
Ik was erbij, ja. Ik was net 15 en ik ben er naartoe geweest. En daar waren dus, de Turfschip was toen ook wel een zaal waar ook al bands als Supertramp hadden gespeeld. En Alice Cooper in die tijd. Maar daar konden 2000 man in en er waren dus iets van 800 betalende bezoekers.
Mm-hmm.
En? Het grappige is dat de videoclips van Back in Black, You Shook Me All Night Long, de bekende en Hellspells, de drie bekende nummers, zijn opgenomen in het Turfschip in Breda.
Geweldig.
Die kan je nog steeds zien als je naar dingen gaat, YouTube. Zie je dus die clips die dus in het Turfschip in de zomer van 1980 zijn geschoten daar.
Hey, wat een goed verhaal. Hey, we moeten even naar de producer, want anders dan wordt dit een podcast van 5 uur. We moeten even naar de producer van het album. Hij is weer met, de band is weer met Brendan O'Brien de studio ingedoken.
Ja, klopt, klopt. Ja.
Zullen we eerst luisteren naar wat Angus daarover te zeggen heeft?
Ja, zeker.
Komt-ie.
Yeah, he's very good to work with. And he's dependable, you know, in the sense that he, when you sit down and you go, from the moment you start going through songs with him and saying, well, what do you think of this? He was already picking out, come on, we'll get, and ready to get started, So, and that's what he would say, give me half a day to sort out the drums and you come in the afternoon and everyone with all the guitars and everything and we'll be ready to go for the first, we'll get the first track going,
Rasverteller is het, hè, die Angus.
Heerlijk is het. Ja, dit is die Angus jong.
Ja, maar goed. Volgens mij kenden zij elkaar nog van Black Eyes uit 2008.
Black Eyes, hè. Ja, plaat daarvoor was natuurlijk met Rick Rubin gedaan. Een enorme AC/DC-fan. Alleen, die was een te groot fan. En die had te veel respect voor de band.
Mm-hmm.
En dat leverde toen de Ballbreaker niet zo'n goede plaat op. En Brendan O'Brien heeft eigenlijk de band wel weer die sound teruggegeven. Hè, vanaf Black Eyes, zeg maar.
Ja, wat is er met die Mud Lang gebeurd? Eigenlijk, want dat was toch ook
die is getrouwd met Shania.
Die was getrouwd.
Het
is er weer over natuurlijk. Ja.
Ja.
Shania
ja,
nee, Twain, want anders wordt het de Inside. Dat was de man van Shania.
Hij heeft natuurlijk de drie platen Highway to Hell, Back in Black en later voor Doze About Rock gedaan. De drie succesplaten. En daarna, alleen die man die is gewend om een jaar lang in de studio te zitten voor platen. En AC/DC houdt het niet langer dan 6 weken vol. Dus uiteindelijk is dat niet goed gegaan.
Okay. Maar dat zou toch, dat zou wel, met deze plaatsen dat toch wel, had ik dat wel heel vet gevonden als ze gewoon Mutt weer erbij hadden gehaald. Maar was de plaat nog niet af geweest, zeg jij.
Nee, maar deze plaat klinkt ook weer moddervet. Dus Brendan O'Brien is ook een man die al wat gepresteerd heeft in zijn leven. Dus.
Ja. Nee, absoluut, absoluut.
Ja.
Even kijken hoor, waar gaan we naartoe? Hij vertelt ook over de drummer, hebben we het net al over gehad, die Phil Rudd. Daar heeft hij expliciet nog iets over te melden. Zullen we die ook even erbij pakken? Dan hebben
dat is de vierde koor. Ja.
Ja. Ja, 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 precies, die heb ik hier.
Ja, well, a lot of it was, some of them were just all pretty much together, some of the song ideas, it didn't happen to do much, maybe a couple where I would, at the time we had marked, might need, a good intro, and then sometimes, or an ending, might change the ending or something, And also, you might say, okay, maybe we can try this in the in a solo part. Maybe try something. Yeah, but it was always, it was ideas and song ideas. But we made little notes if it needed anything else. Of getting out, tapes that I would have if I felt well, if you don't like this riff, I've got a bag for you.
Hij praat een beetje alsof hij ondertussen zijn mail ook zit te beantwoorden.
Maar zo praat hij altijd. Ja, hij heeft het over hier meer over, waar ik net al over had. Ja. Hij heeft gewoon een zak vol met gitaris en daar komen dan nummertjes uit. En vrij ongecompliceerd. En hij geeft eigenlijk Brendan O'Brien alle ruimte om maar te pick and choose.
Ja.
En om daarmee aan de gang te gaan. En in aan de volgende quote heeft hij dan weer wat specifieker over drummer Phil Rudd.
Ik denk, maar dan hoop ik dat het allemaal goed gaat. Want ik denk dat ik nu 2 keer quote 3 van je heb gekregen. En quote 4 ontbreekt. Want dit was denk ik dezelfde als net. Maar dat weet ik niet heel zeker. Maar,
Hij gaat in elk geval you know zeggen. Gok ik.
Ik kan de volgende doen. Maar het risico is dat hij het dan over Brian Johnson heeft. Wat ook leuk is. Dus hier is Angus nog een keer.
Yeah, it's a great feeling. It's good. You know, whenever it starts to sound, you know, like AC/DC too, you know, when it all comes together, and it's also good when, you know, when Brendan says, you know, come here, listen, you know, and so that's always good, and you can get it, you know, you're hearing how your song's coming together, and that's also good. Too, you know, because you know, okay, I have the, you know, I've got the song there, and maybe a rough vocal of my, you know, of you know, myself in the beginning humming away, and you know, and then Brendan will polish it up. You'll go, okay, I'll polish up some of the, you know, you'll take what I do and try and make it so that it's, you know, very tuneful, you know.
And then
Brian will come in and listen, and
you know.
I'll get here and you know, work with Brendan, and it's good when you start to hear, you know, and Brendan would play me, you know, he'll say to me, I'll play it. We go see what you think, you know, and it is. It's really good when you first hear it. It started sounding really good straight away, so I was very impressed. You know.
Dit ging volgens mij nog meer over Brian dan over Brendan dan over Brian.
Hij begon eigenlijk over Phil, zonder de naam te noemen. Mm-hmm. Hij draait ook een beetje omheen, want ja, dat blijft toch een gevoelige onderwerp. En daarna schakelt hij eigenlijk over om wat hem eigenlijk interesseert. Het moet simpelweg klinken als AC/DC.
Ja.
Daar draait eigenlijk alles om. En als dat klinkt als AC/DC, dan is hij tevreden.
Ik zou het volgende album wel You Know noemen, want van AC/DC was misschien een goed advies.
Nee, maar goed, hij heeft natuurlijk wel een punt. Hè? En zeker de komst van de terugkeer van Brian Johnson, waar hij zo meteen over vertelt, is natuurlijk essentieel geweest. Hè? Er was sprake van dat Axl Rose een plaats zou opnemen met AC/DC. Mm. Nou, dat is niet gebeurd. Er werd zelfs gesproken dat eventueel Noddy Holder van Slater nog even in zou stappen.
Wow.
Die was toen in 1980, stond hij ook al genomineerd voor die plek. En uiteindelijk is gewoon Brian, die in Miami woont, heeft zich toch herpakt door medische hulp. En deze plaat kunnen inzingen.
Ja.
En daar vertelt je ook wat over.
Ik ben benieuwd wat we nu gaan krijgen.
I knew Brian had done a little bit of, you know, pre-work, you know, he had got himself, you know, with his hearing, he'd done a lot with, you know, specialists to get to that point. So it was really good. I knew that, you know, and he tested himself out with a few times where he'd practiced away with with his vocal in a live situation and stuff. So it was good. I knew he was in good shape, and he you could hear it. Well, you can hear it, you know, straight away, and you hear the result on the record. So
absolutely.
Ja, de result on the record. We mochten, want dit ging dus wel degelijk over Brian. Dus hij zegt, was te gek dat hij dat hij het kon doen. He was in good shape. We mogen nog één stukje van een nummer dat morgen dan pas uitkomt, mogen we draaien, toch, Jean-Paul?
Ja, de nieuwe single.
Ja, Realize lijkt me goed om dat nu even te doen. Dan horen we nog even van een ander nummer hoe goed Brian dan in vorm zat. Zoek hem er maar even bij, Robby. Heb jij hem al gehoord, Rob?
Nee.
Kom maar door. Ik voel een mashup opkomen.
Ja, hè? Ja. Meer dan wereldberoemde Thunderstruck, ook AC/DC. Jean-Paul, kwam jij op het album dingen tegen waarvan je dacht... dit is toch wel echt een andere wending of helemaal niet?
Ja, daar staan een aantal nummers op die we nog niet kunnen laten horen... die echt wel wat epischer zijn. Dat is toch wel opvallend. Hè?
Wat zei je nou, ethisch of episch?
Episch zijn.
Demon Fire.
Demon Fire is een nummer, dat vind ik wel heel leuk. Dat heeft een beetje link naar Hold Up the Rosie. En dat het natuurlijk wat lager zingt, dat vond ik wel een van de topnummers. Echte rock'n'roll nummers van deze plaat.
Mag het echt niet laten horen.
Daar mogen we mij ook iets van laten horen. Hè?
Ja, mag het echt, ja. Ik heb het niet gekregen van het label, hoor. Dus,
Nee. He loves to drive him crazy
with his evil lips. Hey, beetje Zizi Toppie. Great
guns ablaze. Ja, inderdaad, ja. Nou, niet meer.
Nee.
Toch wel in de gitaar wel, Rob.
Ja, zeker.
Even kijken waar het naartoe gaat, hè, voordat we ruzie met iedereen krijgen. Lekker gitaarsolootje. Ja. Het klinkt prima.
Ja. En inderdaad, Let There Be Rock, zeker. Heeft daar ook wat elementen van. En dan had je nog Through the Mists of Time. Dat is toch wel een episch nummer.
Dat beste nummer van de plaat. We mogen die laten horen, jammer genoeg. Maar dat is echt een AC/DC classic.
Zo mogelijk. Maar als we... Nee. Wat is dit dan?
Hier krijgen we glazen mee. Hè?
Nee, want deze podcast wordt opgenomen op donderdag. Maar ik begrijp dat spul vanaf... of woensdag, sorry, is het. Dat spul is vanaf morgen donderdag verkrijgbaar?
Nee, vrijdag pas.
Vrijdag pas.
Ja, en dit wordt donderdag. Maar is het hele album of is alleen de volgende single dan uit?
De single is eigenlijk gistermiddag uitgekomen, op de woensdag. Ja. En het album komt vrijdag uit.
Oké, okay. Ik zal het proberen aan te denken, hoogst persoonlijk. Zullen we deze er dan vrijdag achteraan plakken, een stukje daarvan?
Plakken we dit er achteraan.
In de New Music Friday.
Dat is goed.
Dat kunnen we. We pakken hem gewoon in de New Music Friday.
Dat is een goeie. Bedankt weer voor een goede tip.
Staat op 10 bij mij, Rob.
Oké. Okay. Oh ja, we moeten ook nog een top 10 maken van de AC/DC.
Dat kunnen we ook doen. Nee, ik wou zeggen in de top 10 van de Nieuwe Muziek Vrijdag. Maar we beginnen af te leiden, want we waren bezig. Ja. Of wou jij nog iets belangrijks zeggen, Jean-Paul?
Nee, we hebben het over die hits. Maar dat stond ook dat er zoveel nummers van AC/DC ook in zo'n top 2000 staan, hè? Volgens mij 3 in de top 100 alleen al. Hola the Rosie, Highway to Hell, Thunderstruck. Dat is toch wel bijzonder van zo'n rockband.
Ja, blijft.
Nou ja, maar je merkt ook meteen als je op de radio iets aanzet wat met AC begint, dat phone lines lit up, zouden ze vroeger zeggen. Maar apps zie je meteen vollopen. Ja, er zijn nog steeds heel erg veel grote liefhebbers.
Ja, het laatste concert in Nederland was in een uitverkochte arena in Amsterdam. Dat zijn natuurlijk genoeg.
Wanneer was dat?
Volgens mij is dat de Black Eyes Tour geweest. Okay, ja. Dat zal 2015, 2014 geweest zijn. Ja, volle bak.
Het zou nu weer zo zijn, alleen ze zouden ook gewoon optreden. Dat was toch wel de bedoeling?
Nou, daar stond een hele tour gepland. En ze waren echt klaar om te toeren. En dat vond ik toch verrassend. Want ik dacht, die Brian Jones, goed dat hij in de studio zingt, prima. Maar een hele tour. Maar alles stond klaar. En daar vertelt hij ook iets over, Engels.
Oké.
Okay. Of the pandemic, we were kind of caught. Before the pandemic really burst out, we were doing ready to start. We had got together and we put down a promo video thing that we had worked with, and we also did some. Rehearsing together, so we were really planning on gearing up to be ready to just as normal. We were gearing up for all the possibilities.
Ze waren er klaar
voor. Dit is heel slim, hè? Het is politiek correct, hè? For all the possibilities, met andere woorden, voor de tour. Ze waren gewoon klaar. Dus ik denk dat we volgend jaar dat we ACDC in de arena in Amsterdam gaan zien. Ziekedom of zo.
Het zou al fantastisch zijn, inderdaad, met deze line-up natuurlijk zeker. Dat denk
geweldig.
Dit pikken we nog even mee.
En denk je dat Brian inderdaad dat live ook nog... want ik kan me voorstellen dat je in de studio allerlei trucs uithaalt om die gasten zijn gehoor en alles op te krikken. Ja. Maar een tour is toch wel een ander verhaal.
Ja, maar hij had natuurlijk geen stemproblemen. Hij had dus een beetje zelf wat veel Collins.
Nee, gehoor had hij toch?
Hij had gehoorproblemen. En,
dat is toch wel fijn als je live staat. Ja. Dan is juist gehoor... Maar ja, goed.
Goed, maar met een goede in-ear. Hè, en tegenwoordig kan je dat gewoon zelf implanteren, zeg maar. Ja. En kom je een heel eind. Hè, Phil Collins ook weer gaan toeren. En dat geldt ook voor Brian. En ik denk dat zijn zang daar live niet onder zal lijden.
Dus hebben nu, we hopen dat allemaal nog mede te mogen maken. Ik wil nog een paar oude doosjes, als het mag. Misschien heel veel mensen, zeker fans van deze die nu luisteren, denken, dat weet je toch onderhand wel. Maar hoe is hij eigenlijk in dat apenpakje, dat schoolpakje terechtgekomen? Want hij loopt daar nog rond, toch? Dit is toch nog steeds, althans, zijn bühne-outfit?
Klopt. Nou ja, goed, dat is het verhaal, hè, dat die, het bekende verhaal. Engels was nogal een rotjoch als mannetje. Het vaak geschorst, deed de meest vreselijke dingen. Leek eigenlijk voorbestemd om een crimineeltje te worden. En, maar was al heel jong. Hij was natuurlijk de jongste. Malcolm was het oudere broertje en Steve jong. En hij had natuurlijk nog een oudere broer, hè, George jong. Hè, daar we het ook wel over hebben. En hij kwam dus tijdens de repetities meteen naar school in zijn schoolpakje. Hè. Dat is natuurlijk een beetje de Engelse cultuur. Mm-hmm. Dat je in een schoolpakje gewoon een schooluniform moet dragen. En zo kwam hij de repetitieruimte binnen. En dat werd uiteindelijk een soort gimmick. Hè. We houden gewoon een schoolpakje aan. En zo is het eigenlijk gekomen. Heel onschuldig.
Ja.
En dat pakje is nooit meer uitgegaan. Volgens mij is het nog steeds dezelfde maat als toen die 11 was.
Ja, dat wel. Ja, en dat zei daardoor... Daar moest ik om lachen. Want ik heb dat verhaal in Sounds ook helemaal gelezen. Ze hebben er een paar keer om zitten grinniken. Dingen die ik echt niet wist. Het zijn overal, ondanks dat ze wereldberoemd zijn... niet door iedereen herkend worden... En vooral dat verhaal, die Whiskey A Go-Go, Jean-Paul, dat je dat wilt vertellen. Daar heb ik zo met de pleuris op gelachen.
Heel goed verhaal.
Ja, nou ja, dat is natuurlijk wel Whiskey A Go-Go. Veel beginnende bands die in Amerika wel doorbreken spelen in de Roxy of in de Whiskey A Go-Go. Hè, op Sunset Boulevard. Ja, Leo en ik, jij kennen het ook. Stelt er geen reet voor, die club. Het is gewoon een hele kleine, rogige Achenebbers club. Maar goed, iedereen wil daar spelen. Hè. AC/DC, Led Zeppelin en ook Van Halen, noem maar op. Maar AC/DC speelde daar volle bak. En bekend, de gimmick was altijd dat... Malcolm op de rug van Bon door het publiek heen liep. Hè, als solerend, op meestal nummers als Let It Be Rock. En dan sprong hij aan het einde eraf en dan ging hij achterlangs weer terug het podium op. Alleen, Bon had het idee, we lopen gewoon met z'n allen naar buiten. Hè. Bon die loopt terug het podium op. Engels staat buiten. En de bodyguard staat te denken van, ja, luister, ik moet hier spelen. Ik wil er naar binnen. En die bodyguard laat Engels niet binnen. Dus die heeft gewoon een tijdje buiten gestaan voordat hij weer het podium op mocht. Ik heb dat later nog verifieerd bij Engels zelf en bij Malcolm. En het klopt dus echt. Het is dus echt gebeurd.
Ze moesten weer een kaartje kopen om weer terug te kunnen het podium op.
Maar de band is ook een beetje knettergek. Bon Scott had het idee. Die deed elke ochtend sprong hij van... Dan zaten ze 's ochtends ontbijten. En dan sprong hij van de derde verdieping van een balkon af zo het zwembad in. Allemaal dat soort hele rare dingen.
Dus, even Let Happy Rock gewoon. Je hebt hem genoemd. Yes. Hè? Dan
dat wil je ook.
Ja, dat wil je ook. Ja man, dit is een soort Memphis Steel, maar dan van de rock'n'roll.
Ja, dat is goed. Volgens mij ook in de top 2000, toch? Dat is meer. Hij heeft te lang gestaan.
Als het niet zo is, dan frauderen we hem er gewoon in. Oh nee, dat kunnen we niet zeggen zo. Goed, even kijken hoor. We moeten even door, want...
623.
De naam...
In de top 2000, de afgelopen jaar.
Okay. Rob van de statistiek. Ja. Goed, Rob van de administratie. je noemde net al de oudere broer van Angus en Malcolm, George Young. Die dan net niet bij AC/DC, maar ergens anders terecht kwam. Maar laten we eerst eventjes de quote van Angus nog een keer, of een andere quote dan beluisteren, waarin hij het over die familie heeft.
Die familie Young heeft.
Wat zeg je?
Ja. Maar ze zijn allebei overleden, hè? Zowel Malcolm als Olivia, allebei.
Ja, George. Ja, precies. Nou, hier is Angus.
Well, yeah, they have been. Yeah. 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 Well, I've lost my family. I'm now the last of my family, if my direct family.
Yeah.
So, you know, and I was the youngest child, so.
Yeah.
Yeah, it's that side for me.
Yeah.
And especially with losing the brothers that were very close to me.
Yeah.
That's not been easy. Yeah.
I flesh in a pan.
Yeah.
That morning was cold and lonely.
George Young.
City lights all in gray. The sun arose and tried to smile.
Wat een nummer dit ook, hè?
Ja,
wat.
Made a stand, raised his hand, sang a song, no time to kill.
Maar even dus de familie. We hebben George Young, die met onder andere Nederlander Harry van den Berg, Harry Venda, die emigreerde met zijn ouders naar Australië. Daar de band The Easy Beat opricht. En die vallen op een gegeven moment uit elkaar. En dan krijg je Flash and the Pen. Daar hebben we George Young en dan zijn twee kleinere broertjes. Die beginnen zelf een bandje. In wielertermen erop en erover. Want wel veel groter geworden. En daar hebben we ACD's. Ja, dat we even strak hebben.
Ja, Harry Venda was trouwens ook de andere, hè, van Flash in the Pan. Hè?
Ja,
dus
ja.
De Nederlander, hè, Harry Venda. Die ook nog perfect. Ik heb een jaar geleden gesproken. Spreekt nog perfect Nederlands. En leeft ook nog steeds. Je hebt de Easy Beat, Friday on My Mind. Hè, en ook een classic natuurlijk. Maar wat je zegt, ACD's was over alles en iedereen heen. En hij vertelt er wel wat over. Want ik bedoel, met Malcolm als oudere broer en George. De jonge Engels leerde heel veel van hen en daar zei hij ook nog wat over.
Doe maar eens een broer, maar hier is hij.
Yes, I guess it's something, a bit therapeutic or something. Yeah. It's kept me going for a long time, in certain situations. Yeah.
Yeah.
And I learned that from my brothers. They always. I said, sometimes when things just don't seem, good, sit down and relax for a little bit, and then pick up where you left off, pick up your guitar and go and see what if you can come up with some songs and ideas.
Yeah.
That was always the way Malcolm dealt with things. It was the way, that he would always say to me, "Come on, we can get through this. We just keep working and keep our heads down." And same with my older brother. He was the same.
Yeah. Yeah. De levenslessen van je oudere broers.
Mooi dat, hè?
Ja,
vind ik wel mooi.
Heel simpel, maar doorgaan.
Ja, jij zei zelf, daar hoort, even kijken, daar hoort dit nummer bij.
Ja,
en waarom?
Ja, it's a long way to the top if you want to rock and roll. En dat is natuurlijk een levensles van ACDC, hè?
Ja.
Maar dit is wel classic ACDC uit de begintijd, hoor. Geweldig.
Met doedelzakken, dat vind ik wel, hè?
Ja, klopt, ja.
Wat verdorie, hier op gevaar. Zijn de Malcolms van origine Schots of zo, dat ze dat waren dan?
Klopt. Ja? Die emigreerde Schotse familie, hè?
Ja. Dus die hebben Nederlanders, Nederlanders en Schotten bij elkaar. Ja, zo eventjes het titeltje erbij gepakt. We lopen wel finaal over onze tijd heen. Maar het is toch een band met goede verhalen, zeg dit.
Dat is zeker waar, ja. Hebben ze jou, of heeft Engels jou nog iets verteld? Of van je dacht, dat heb ik echt nog nooit gehoord. Behalve dan inderdaad over het nieuwe album.
Nou, eigenlijk dit keer niet. Ik bedoel, wat je al zei, het zijn geen grote causeurs, het zijn niet geen grote vertellers. Dus wat dat betreft, eigenlijk dat hij al iets vertelt over zijn broer, is al heel wat. Want het is geen man om persoonlijk te verhalen. Mm-hmm. Het grappige is, nou ja, goed, het treurig was. Ik sprak hem precies een dag na de dood van Eddie Van Halen. En de echte gitaarhelden is natuurlijk een uitstervend ras. Jeff Beck leeft nog, Jimmy Page. Eddie is natuurlijk overleden. En Angus hoort er natuurlijk ook bij. Hè?
Ja, zeker.
Hoort
ook bij. Volgens mij leeft Clapton ook nog.
Ja, klopt. Nou ja, zeker weten. Maar goed, het punt wel uit. En Angus hoort toch wel bij die top 10, 15 van grote gitaristen aller tijden. En ik sprak hem daar wel even over Eddie Van Halen. En daar heeft hij ook nog wel iets over verteld.
Yeah, well, Eddie was a very, you know, he very, I mean, a guitar player, very unique guitar player. You know, and if you look out there at the time, you know, when he started, or first to the world anyhow, you know, he certainly impressed, you know, a whole a lot of people in the world, and certainly influenced a whole lot of people in the world, you know. So it's, you know, and I, you know, for myself, I always remembered him as somebody with a big heart and a smile, you know.
Yeah.
He was always very, when the first time I met him, he was very, well, you know, he just grabbed me and hugged me.
Yeah.
You know?
Yeah.
So, you know, he was very warm.
Yeah.
As a person, you know?
Yeah. I spoke him a few times. The last time in Chicago.
And it's, you know, it is.
Dat wil je niet horen.
I heard the news. I was, taken, you know, it gave me a bit of shock, you know.
A bit of shock.
Ja, je kon jouw verhaal niet kwijt. Of heb je later toch nog
dat
verhaal
kunnen vertellen? Dat is niet zo belangrijk. Dus.
Nee, je mag het dan nog wel kwijt.
Ik wil eigenlijk een Nederlandse link maken, maar daar kwam ik niet meer aan toe. Nee,
ja, okay, ja. Ja, stom is dat. Dat je, ja, het is ook jezelf al heel erg blootgeven dat je die ruwe interviewbanden maar steeds hier op de podcast gooit.
Ja,
ik vind dat is altijd lastig, want je hebt altijd wat momenten in zo'n interview dat je zelf denkt, had ik even anders moeten doen.
Ik heb ooit, daar ga ik er ooit eentje vertellen. Ik sprak ooit Tom Waits in Californië, in Santa Rosa. En hij begon, ik stelde op een gegeven moment een vraag van, joh, word je zelf wel eens overvallen als je iemand beroemd tegenkomt? En toen vertelde hij op een gegeven moment dat hij in op een vliegveld in Philadelphia Ray Charles was tegengekomen. Dus ja. Ik zei, oh wat mooi. En toen zei ik vroeg aan hem van, herkende hij jou? En toen zei hij tegen mij, what do you mean, he's blind? Ja. Maar ik heb hem gewoon laten staan in het interview. Ik had
dit is een goeie, ja, dit is leuk. Ja.
What do you mean? Aan je stem natuurlijk.
Ja. Goeie.
Top.
Hey, nog één AC/DC oude doosje, als het mag. The Hole of the Rosie, dat beroemde verhaal dan toch dat het dat zij een hoer was. 130 kilo heb ik gelegd. Ja. Ze kwam uit Tasmanië. Bon was helemaal gek van die dikke vrouw. Rosie viel precies in de smaak. Maar dat heeft dus nog wat geschiedenis. Dat vond ik dan wel grappig. Dat heb ik van Leo Blokhuis ooit gehoord. Ik weet niet of je hem kent. Dat dat nummer al bestond. En dat het toen Dirty Eyes heette aanvankelijk. Gaan we over in It's a Long Way to the Top if you want to rock and roll. Maar de riffjes die kloppen toch wel. Dit was dus aanvankelijk Dirty Eyes. En toen heb ik diezelfde Leo Blokhuis, die ik dan persoonlijk ken, interview soms een half uur. Dat het oorspronkelijk weer dan weer gejat was van Chuck Berry, No Money Down. En dat ze dat nummer dan later zelf ook op hebben genomen.
As I was motivating back in town, I saw a Cadillac sign say, no money down. So I eased on my brakes, and I pulled in the drive, gunned my motor twice, then I walked inside. The dealer came to me,
Ja, dit had ook I'm a Man en alles kunnen zijn.
Ja, precies.
Maar ja, het is, als je naar de hardrock kijkt, kom je uiteindelijk hier terecht natuurlijk. Ik bedoel, niet voor niks Led Zeppelin. Die heeft ook al die mannen helemaal kaal geplukt, muzikaal gesproken.
Het leuke van Angus Young is dat Angus altijd, voor de gitaristen onder ons, gewoon zonder effecten speelt. Hè? What you see is what you get. Hè? Het is geen man zoals Eddie Van Halen of Jimmy Page of Jeff Beck. Het is gewoon een versterker, een Gibson gitaar en een Marshall stack. En dat hoor je.
Ja,
het is kurk droog. Ja. En dat vind ik wel zo bijzonder aan deze band.
Oké. Okay. Nou, Jean-Paul, zijn er nog verbeterpunten? Zijn er nog dingen die je wilt toevoegen? Want voel ik een afsluiting aankomen. Ik zou nog één ding van jou willen weten. Leo en ik hebben ons dan min of meer verbonden aan dat we op korte termijn zeker even een top 10 aller tijden AC/DC maken.
Ja.
Welke moet daar? Wat is jouw nummer 1? Heb je een nummer 1?
Dat is toch gewoon het nummer Back in Black. Dat vind ik een van de sterkste is ooit geschreven.
Ja. Nou ja, die hadden we al een klein stukje gehoord, maar wij zijn dan gewend dat we dan toch een stukje... Ja. Oké, Jean-Paul, alles is nog eens uitgebreid terug te lezen in Sounds. Kijk, dat doet Tanto weer goed, hè, dit levende
kruimenzeiltje. Meesterlijk, Rob, daar kan ik echt van leren.
En tot de volgende ronde.
Yo!
Dat was mooi, Jean-Paul, dankjewel.
Heel goed.
Weet wel wat de volgende wordt?
Ja.
Elvis Costello.
Okay, kijken we ook weer, luisteren we ook weer naar uitbuurlijk.
Elvis Costello en Eddie Kramer, de producer van Jimi Hendrix.
Zo?
De man die die Electric Lady Studio bouwde.
Ja. Die Lady Lady.
In één gesprek of zijn dat twee verschillende?
Nee hoor, zijn twee gesprekken.
Okay. Ik stok even, maar te gek.
Nee. Tot snel dan.
Zin in. Oké,
Stenders en Blokhuis en Juke presenteren de tapes.